En is dat misschien het 1, 2 tientjes per maand of iets meer waard? Hè? Besef dat die oude barrel, het is een prachtig nostalgisch ding, maar sta stil bij wat er uit die uitlaat komt. Hè? En ook al is dat maar een fractie van wat we wereldwijd met elkaar doen, het ontneemt zeg maar, de fossiele jongens het argument wat ze hebben tegen die rechtszaak. Ja, al mijn klanten, die blijven maar komen bij die pomp. Nee, we komen niet meer. Het is afgelopen.
Lieve geldvrienden, jij bent verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Wij proberen je alleen te helpen aan een betere mindset over geld, zodat jij ook een financiële eindbaas kan worden. De inhoud mag op geen enkele wijze opgevat worden als financieel advies. Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Geldvrienden. Een podcast voor onze vrienden, waarin wij de geheimen delen die van jou een financiële eindbaas maken. Wij vechten tegen iedereen die je qua geld naait. Dat is inclusief je onderbewuste zelf. Tegen iedereen die denkt dat het financieel vrij leven alleen voor de grootverdieners en de workaholics is weggelegd. Ja vrienden, daar zijn we weer. Bedankt voor al jullie liefde. We hebben weer een paar mooie donaties gekregen afgelopen weken. Stuur ook je vragen in. Dat kan via thijs@prux.nl of jeroen@yesman.nu. Vergeet die nieuwsbrief niet. En vertel het aan je collega's en vrienden en lieve familieleden. En dan gaan we beginnen met de aflevering van vandaag. We hebben vandaag een gast meegenomen. Die gaat Jeroen zo introduceren. Maar voordat we beginnen, even een mededeling. Dit is geen reclame. Ook al gaan we het wel hebben over een echt bedrijf. We moeten het echt doen met de donaties die we van jullie krijgen. En de welwillendheid van de gasten die bij ons te gast zijn. En without further ado geef ik het woord even aan Jeroen. Die gaat onze gast introduceren. En er wordt allemaal duidelijk waar we het over gaan hebben vandaag.
Ja, dankjewel. Ja, nou, wie we vandaag te gast hebben, superleuk. Een buurtgenoot van mij en tot voor kort ook van jou, hè, Thijs.
Ja, klopt.
Robin Berg van WeDrive Solar en van Lomboxnet. Tenminste, daar ken ik hem van. En WeDrive Solar is eigenlijk hetgene waar ik het vandaag met name over wil hebben. Want, jullie moeten misschien heel even gaan zitten, want ik heb iets op te biechten. Na al die verhalen over die lelijke oude rode Clio van mij, en waar ik dan eens heel trots over vertelde dat het allemaal niks kostte en dat ik daar nog steeds maar gewoon in rondrij en fuck status en al die dingen. Al die mooie blogs en al die mooie podcasts waarin ik het erover heb gehad, die zijn nu allemaal corrupt geworden. Want ik heb Kees, bijnaam van de Clio, of niet dan, Stefan. Ik heb Kees weggedaan. Want Kees die begon een beetje duur te worden. Omdat er ontstonden telkens opnieuw wat probleempjes. Ja, en dan heb je dus gelijk een nadeel natuurlijk van het hebben van een oude, goedkope tweedehands auto. Dat het niet zo heel erg tof eruit ziet en dat je er misschien ook ietsjes minder comfortabel in zit. Dat is allemaal tot daaraan toe. Maar het wordt wel vervelend als het ook nog eens een keer net zo duur of duurder wordt dan een nieuwe auto. En dat kan dus gebeuren als die steeds opnieuw naar de garage moet. En dat je daar veel geld aan uit begint te geven. Dus ja, die situatie die moest helaas beëindigen. Dus ik heb afscheid moeten nemen van Kees. En ja, dan was het ook nog zo dat we in het laatste weekend dat we Kees nog hebben meegenomen, zijn we ook nog eens een keer, en daar heb ik het laatste natuurlijk ook over gehad, voor het eerst gaan kamperen. En dan kwamen we er ook achter dat eigenlijk gewoon ook helemaal niet meer ging in dat formaat auto. En met een kleintje erbij en een kampeer en kampeerspulletjes. En ja, goed, was het ook nog eens een keer zo dat ik moest gaan nadenken over misschien iets groters regelen. Dus ik ging zo een beetje omheen kijken van waar kan ik mijn auto nou eens op een goede manier voor vervangen. Nou heb ik in de straat, en daar komt het WeDrive Solar verhaal voorbij. En zoals heel veel mensen in Lombok inmiddels, heb ik in de straat een laadpaal staan. En daar staan daar is plek voor 1 of 2 deelauto's. En ja goed, daar ging ik al naar zitten kijken. En toen dacht ik, nou, qua kosten en dergelijke is dat eigenlijk helemaal zo slecht niet. Ik gebruik mijn auto niet voor woon-werkverkeer, want ik ben ZZP'er en meestal werk ik gewoon op mijn eigen plekje. Zeker natuurlijk in het afgelopen jaar, maar ik verwacht dat het in de toekomst ook wel zo zou zijn, dat ik niet elke dag ergens naar een kantoor ga, in een andere stad of zo. Dus, nou goed, ik heb niet elke dag een auto nodig. En ik heb ook helemaal niet de behoefte om zelf iets te bezitten. Dat vind ik helemaal niet zo belangrijk. Dus dat is voor mij een optie. En ja, goed, toen wou ik toch eens even kijken van ja, maar als ik nou alles ga zitten uitrekenen, kom ik dan wel echt goed uit. Dus heb ik aan Thijs, heb ik aan jou onder andere gevraagd van, joh, wat heb je betaald voor je auto? Hoeveel kilometer staat daarop? Nou, ik weet niet of ik dat hardop mag vertellen.
Ja, zeker, zeker. Mijn is ook natuurlijk een heel oud barrel, kostte niks.
Nee, ja, dat valt wel mee, toch? Ik vind dat medium, hoor. Maar,
ja, 2009.
Vertel eens over je kostenplaatje, Thijs.
Ja, goede vraag. Want wij hadden hetzelfde situatie. Ik had een Kia Picanto en toen kwam er ook een kleintje. En toen gingen wij wandelen. Ik gooide de kinderwagen achterin. Ik dacht, mijn vriendin gaat rijden. Ik ga in de bestuurdersstoel zitten en brak bijna mijn knieschijven. Ja. Dus dat was geen succes. Nee, en we hebben een Skoda Fabia gekocht ik denk dat die €3500 was. En we hebben de Kia ingeruild, dus €1500 bijgelegd of zo.
En hoeveel kilometer op de teller?
170 of zo, 170.000.
Ja.
Wegenbelasting is volgens mij, geen idee, eigenlijk €33 per kwartaal of zo, per maand, denk ik. Mm. En iets van de verzekering is €20, €18 per maand. Wat heel wat schadevrije jaren, dus dat afhankelijk van de situatie waarin je zit. Maar ja, rijdt 1 op 17. Wat is het? Ligt aan hoeveel benzine je verbruikt natuurlijk. Maar wat dat betreft, als je er 3 jaar mee doet, ik verwacht er 3 jaar mee te doen en daarna weer dan te zien waar ik aan toe ben. Maar al in al kost het niet zo heel veel.
Nee, precies. Dus toen ben ik dat allemaal gaan uitzoeken. Zo van, ik heb deze vraag ook nog even gesteld aan Stefan. Dus ik belde Steve op en ik zeg, Steve Meister, wat betaal jij? Nou ja, dat was een vergelijkbaar plaatje. Zoiets van, laten we zeggen, auto van 3500 piek, die schrijf je in 1 of 2 jaar af. Hè? Dat is toch al een heel verschil. Mm-hmm. Technisch gesproken zou je dat moeten afschrijven. Omdat je niet weet, misschien 3 jaar. Maar je weet gewoon niet hoeveel.
Het is goed, denk ik.
Ja, hoeveel jaar je er nog mee kan doen. Dus moet je in je Excel-sheetje moet je wat aannames doen. Nou, je schrijft het in 2 jaar af of in 3 jaar af. Nou ja, goed. Dat geef je een bepaalde afschrijving. Dan doe je dat nog eens een keer. Tel je er nog eens een keer wat verzekering en wat wegenbelasting en wat en je doet de schatting van de onderhoudskosten. Nou ja, dat weet je ook niet zeker, maar als je het ruim wil nemen, doe je 5 tientjes in de maand of zo. Je rekent eens met wat met de benzineprijs. 1000 kilometer per maand heb ik aangenomen voor mezelf. En nou, dan kom je uit op een total cost of ownership van een bepaald bedrag per jaar. En in mijn geval, of in jouw geval eigenlijk, Thijs, was dat dan rond de €350, €370. Als je ook meerekent dat ik dan ook nog in mijn wijk in ieder geval een maandelijks bedrag betaal voor parkeren.
Ja.
Als je gewoon in de straat wil parkeren, gewoon een parkeervergunning. Ik geloof dat het nu 2 tientjes is en dat gaat onder zoveel jaar natuurlijk ook wat omhoog. Het is net nog heel erg omhoog gegaan. Die moet je meerekenen. Nou, ga je kijken van, wat kost dan een alternatief? Nou ja, dan kan je eens kijken, wat kost een nieuwe auto? Nou, dan ga je heel veel afschrijving betalen als je echt een nieuwe auto koopt. In de eerste jaren kan het echt honderden euro's per maand aan afschrijving zijn. Want ja, je gaat in totaal gewoon, doe eens wat, €40.000 afschrijven aan zo'n ding. Ga je leasen? Dan weet je dat het leasebedrijf ongeveer hetzelfde doet als afschrijving en onderhoudskosten plus een percentage om er zelf nog wat aan te verdienen. En uiteindelijk verkopen ze die auto ook na die lease die jij doet. Dus ja, dat gaat per saldo bijna nooit een voordeligere deal worden. Heb je nog wat belastingvoordeel? Het is best wel een hele moeilijke rekensom. Uiteindelijk kwam ik erop uit dat je altijd wel ergens tussen de rond de 3.500, €400 uitkomt als je het helemaal niet zo duur wil maken voor jezelf. Veel goedkoper wordt het gewoon niet. En goed. En toen kwam ik dus uit bij. Toen kwam ik dus uiteindelijk uit bij het. Bij de gedachte dat ik ook het liefste nog wel elektrisch wou rijden. Nou, ook dat past goed bij het WeDrive Solar idee. En toen heb ik nog gesproken met geldvriend Simon. Simon heeft de moeite genomen om 1.5 uur lang met mij te bellen over zijn ervaring met zijn tweedehands Nissan Leaf. En heeft echt heeft alles zitten uitpluizen tot aan range extenders. En weet ik wel waar je gratis of bijna voor niks kan laden. En hoe vaak je uiteindelijk in het echt, weet hij natuurlijk ook beter dan ik, hoe vaak je in het echt bij een snellader terechtkomt. En alle tips en tricks hebben we doorgesproken. En wat daar dan de kosten van zijn. En dat kan misschien op termijn nog wel eens wat goedkoper worden. Maar ik had niet van de een op de andere dag al een proefrit gemaakt en een Nissan Leaf gevonden die aan mijn eisen voldoet bij een dealer of bij een of op marktplaats, et cetera, et cetera. Ik moest wel gewoon een nieuwe auto hebben. Dus ben ik in ieder geval meteen al begonnen nu met WeDrive Solar. Want ja, ik kan daar gewoon voor 3 maanden kon ik het uit gaan proberen. En nu is het dan eindelijk tijd om Robin aan het woord te laten.
Je heeft al hallo gezegd.
Nou ja, is dat zo? Hebben we dat nog niet eens gedaan? Nou, dat is wel heel...
Hallo.
Dat had wel alvast even gekund. Hallo Robin.
Hallo. Hi. Hey, jongens.
Ja, ik heb het dus al kort verteld wat mijn ervaringen zijn. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe... naar jouw verhaal over dit...
Ja, ik wil gelijk wel met een vraag beginnen, als het mag. Want rij jij zelf ook solar?
Ja al 10 jaar.
Jaar?
Ja, vanaf het moment dat de eerste Nissan Leaf... werd geleverd in Nederland. Rijden wij hem. Dus in september 2011 was dat. De Nissan Leaf was de eerste massa geproduceerde elektrische auto. Dus ik was zelf daarvoor 15 jaar klant bij onder andere Greenwheels en Connect Car. Dat soort deelautobedrijven. Maar ik kreeg mijn derde kind. En die paste niet meer in die deelauto. Want die deelauto's werden steeds kleiner. Mijn gezin werd steeds groter. Dus ik mocht er niet meer in. Het was gewoon in ieder geval niet als ik mijn hele gezin wilde meenemen. Nee. Dat was gewoon afgelopen. Dus ik ben toen naar de RAI gegaan. Een jaartje daarvoor, zeg maar, of een half jaartje daarvoor. Daar kon je toen, de eerste elektrische auto's die je kon proefrijden. Ik heb de Renault Megane geproefreden. Daar zat alleen de batterij achterin. Als je daar mee door de bocht ging, ging je auto ook door de bocht, zeg maar.
Ja, dat begrijp ik. Zwaartepunt achter.
En precies. En er past ook geen kinderwagen achterin. Ik heb de Opel Ampera proefgereden. Dat was een hybride, maar wel best goed uitgevoerde hybride met toch een best behoorlijke batterij erin, maar wel met één nadeel. De batterij zat ook midden in de achterbank. Oftewel, er konden maar 2 personen achterin. Dat viel ook af. En de Nissan Leaf was eigenlijk de enige. Met 5 personen en volledig elektrisch, waar de kinderwagen achterin paste. Maar wel met een range van 125 kilometer. Dat is best spannend dingetje.
Ja.
In de zomer. Maar die hebben we uiteindelijk gekocht en daar zijn we mee gaan experimenteren. En dat is eigenlijk best goed bevallen. We hebben wel echt alle avonturen meegemaakt die je kan bedenken. Want Fastnet bestond nog niet. Je had 1 snellader tussen Os en Utrecht, waar zowel mijn als de ouders van mijn partner wonen.
Mm-hmm. Ja.
We zijn vervolgens binnendoor gaan rijden. Dus niet meer over de snelweg, maar over het pontje en door de provincie, zeg maar, via Gorkum. Want dan haal je het met een klein beetje opladen aan stopcontact bij je ouders, kon je gewoon weer terug.
Had hij ook al dat hij teruglaat op het moment dat je remt op de motor?
Ja.
Dan wat beter, ja. Wat efficiënter rijdt?
Ja. 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 Ja, klopt. En ja. Wat de Nissan ook kon, na een software-update vanuit Japan, kwam een Japaner overvliegen om die software-update te doen, was ontladen. Dus dat was, zeg maar, ook mijn eerste kennismaking met het ontladen. Ik kom straks nog wel even op terug. Dus dat is, dat was een deur. dat is 10 jaar geleden al bijna. En de eerste kennismaking met elektrisch rijden. En inderdaad wel volledig op de kracht ook van de zon. Want ik had hier al behoorlijk wat zonnepanelen liggen. Want 20 jaar geleden heb ik mijn hele dak volgelegd met 40 zonnepanelen.
Wow, dat bent er volgens mij.
Dat is weer 10 jaar eerder. Dus ik was wel echt een pionier op al dat soort vlakken. Ja.
Ja, precies. Dus eigenlijk is de zonnepanelen, mag ik zeggen dat de zonnepanelen, het zonnepanelen neerleggen, ook de reden is geweest dat je een elektrische auto hebt overwogen? Dat je ze toch al had?
Nou, die zonnepanelen die had ik inderdaad al vrij lang. En dat elektrisch rijden, dat bestond gewoon nog niet 20 jaar geleden.
Nee.
Dat is pas eigenlijk, 10 jaar geleden was dat pas voor het eerst toegankelijk voor een consument, zeg maar, voor het eindklant.
Ja.
Dus ik was heel blij met die Nissan Leaf destijds.
Ja. Ik ken de Toyota Prius als een beetje de beginner met elektrisch. Maar dat was een hybride, neem ik aan, toch?
Ja, de Toyota Prius is hybride. Die is iets later dan een Nissan ook als stekker hybride gekomen. Maar het was wel een beetje voor de buren, want er zat een batterij in waar je, zeg maar, 20 kilometer mee kon rijden.
Ja.
En vervolgens schakel je gewoon over naar fossiel. Dus oh ja. Dan heb je daar wel een stekker aan zitten, zodat die 20 kilometer wel wordt geladen vanuit het stopcontact in plaats van vanuit de motor.
Ja, een beetje wassenneus.
Maar dat, ja, dat is wel een beetje het begin van het einde van Toyota geworden, helaas.
Ja, ja, maar wel grappig. Die Nissan Leaf die staat niet echt bekend als de eerste grote productie elektrische auto. Wij voelen allemaal de Tesla als die auto, hè? De Tesla Model S.
Ja, ja. Nee, maar kijk, de Tesla Model S kwam 2 jaar later en ik ben toen ook overgestapt. Ja. Tesla was daarvoor al met de Roadster.
Ja.
Maar dat was niet echt een gezinsauto.
Nee.
Nope. Dat was wel een heel gaaf ding, maar niet echt een gezinsauto. Ja.
Ja. Ja, precies.
Dus daar kon je niet meer dan 2 personen echt serieus in. Maar ik ben inderdaad, ik kreeg vervolgens in 2013 kreeg ik een reservering aangeboden van van de eerste Model S, de Signature Editions. Hm. En eerst dacht ik van, wat moet ik met die auto? Mm-hmm. Ik ben nooit echt een automens geweest, maar uiteindelijk heb ik mij toch verleid om dat te doen. Mede omdat het natuurlijk zakelijk wel heel aantrekkelijk was. Op dat moment.
Ja, zeker toen.
En in 2013 0% bijtelling, maximaal aftrek van die aanschafkosten. Dus dat heb ik wel gedaan en daar heb ik geen dag spijt van gehad. Want die 125 kilometer actieradius was wel leuk, zeg maar, om 2 jaar mee te klooien. Het leukste was nog wel dat we erachter kwamen dat als je met de boot naar Engeland ging, mm-hmm. dat er dan een laadpuntje aan boord was. En even afhankelijk van waar je heen ging, zeg maar. Dus als je naar Londen wilde, dan had je dus een laadpuntje aan boord, waardoor je weer volgeladen van de auto van de boot afreed. En dan kon je net Londen halen, zeg maar, waar wel laadpuntjes waren. Dus dat was een hele leuke vakantiebestemming. En als je naar, ben even de naam van de stad kwijt, dus het noorden van Engeland ging met de boot, uh-huh. dan kom je aan in een Nissanland. Want daar staat namelijk een Nissan fabriek waar Nissan ook elektrische auto's ging maken. En daar stonden ook snelladers die ook Nissans konden opladen. Dus dan kwam je, zeg maar, in het goede stukje van Europa aan.
Noord, waardoor je dat? Of niet?
Ja, dat is richting, hoe heet het? Nee, in ieder geval prachtig gebied daar.
Ik zou het ook echt niet weten.
Nee, ik zal even de kaart erbij pakken. Dan komen we er ongetwijfeld wel bij.
Ja. Ja, dus dat is
Newcastle.
Wel grappig ook,
ja.
Denk ik.
Ja.
Ah, Newcastle, ja.
Ja.
Het is wel grappig om natuurlijk ook die ervaring te hebben met zo'n auto. Van wat gebeurt er eigenlijk als je dus out of range begint te raken? En hoe ga je dat oplossen? Ja. En ik weet nog steeds niet eigenlijk wat er gebeurt als je op dit moment stil komt te staan met een elektrische auto, omdat je accu leeg blijkt te zijn. Kun je dan de ANWB bellen of zo? Of wat doe je
ja,
dan?
Ja, toen wij begonnen kon je gewoon Nissan bellen. En die kwamen gewoon ophalen. Dat heb ik wel een paar keer meegemaakt.
Gewoon op de trek?
En dan word je gewoon op de oplegger geladen. Ja. Niet heel erg CO2-vriendelijk. Maar en dan word je of naar huis of naar een dichtbijzijnde snellader gebracht.
Ja.
Maar kijk, dat is een beetje. We zijn het pionieren wel al een klein beetje voorbij. Ik bedoel, zeker als je nog een derdehands Nissan Leaf koopt, dan is de range daar inmiddels nog maar van 80 tot 100 kilometer. Maar, dus die moet je ook echt niet gebruiken voor ritjes buiten de Randstad, zeg maar.
Nee.
Maar zeg maar, wat wij nu bij Bedrijf Solar inzetten, zeg maar, dat zijn auto's die hebben ranges van 300 plus kilometer. En zeker als je naar onze Tesla's kijkt die we in onze vloot hebben, die hebben vervolgens ook nog toegang tot het beste snelladernetwerk ter wereld.
Ja.
Dus weet je, ik geef zonder blik of blozen iemand die nog nooit elektrisch heeft gereden een Tesla mee. Succes, rij maar waar je heen wil rijden en die komt zonder problemen gewoon weer terug. Of die naar Noorwegen of Zuid-Spanje rijdt, no problemo.
Ja, precies.
Ja, ik wil even kort voor de luisteraar, misschien die denkt ook van we gaan gelijk de diepte in. Kun jij kort toelichten wat WeDrive Solar is? Met welke reden je het opgericht hebt?
Zeker. Ja. Ja. Nee, WeDrive Solar komt een beetje uit, zeg maar, dat pionieren met energie. Toen ik Nissan Leaf had gekocht, toen kwam ik erachter dat ze die auto's in Japan werden gebruikt om blackouts op te vangen die na de Fukushima-ramp regelmatig voorkwamen, daarom dat al die kerncentrales uitstonden. En dan kon je je auto als noodstroomvoorziening gebruiken. Dus dan het stroom valt uit, je loopt naar de garage, drukt op een knop op de lader van je auto en vervolgens gaan de lampen weer aan in je huis. Ja. Nou, geweldig systeem. Ja. Maar ik had een ander doel met die auto. Ik zei tegen Nissan Europa in dit geval van, joh, kunnen wij diezelfde technologie niet naar Europa halen om zonne-energie op te slaan? Want ik heb, overdag heb ik echt te veel zonne-energie beschikbaar hier en 's avonds zit ik weer zonder. Want dan is het allemaal netjes teruggeleverd aan het net en dan moet de kolencentrale weer aan om mijn lampjes te laten branden. Kan dat niet slimmer? En zij zeiden van, ja, dat kan wel. Dan moeten we even die software aan in jouw auto zetten. En dan kun jij gewoon jouw auto gebruiken. Heb je wel een speciale laadpaal nodig. Vervolgens hebben we achter bij ons in de tuin het allereerste ontlaadpunt van Europa geregeld. En dat was eigenlijk een beetje de start van WeDrive Solar. Waarbij we gingen kijken van, joh, kunnen we een flow bouwen van laadpunten en auto's. Waarmee we niet alleen voor mijn huis, maar eigenlijk voor heel Utrecht en misschien wel nog verder daarbuiten energie kunnen gaan opslaan voor later gebruik. En dat hebben we, daar hebben we behoorlijk veel in ontwikkeld. We hebben laadpalen ontwikkeld. We hebben veel met autofabrikanten gesproken over die technologie om te zorgen dat die ook in de auto beschikbaar komt. En daaromheen hebben we meerdere primeurs gehad. We hebben met Renault zeg maar, de eerste bidirectionele publieke laadpaal ter wereld gerealiseerd. En ook de eerste bidirectionele, zoals we dat dan noemen, auto's van Renault zijn hier in Utrecht in gebruik genomen. En inmiddels hebben we daar een heel deelautobedrijf mee gebouwd. Om mensen ook toegang te geven tot die schone elektrische mobiliteit. Inmiddels zijn er zo'n 100 auto's in Utrecht, wat hard groeit. Eind van het jaar moeten dat er 200 zijn. En ja, dat is eigenlijk hoe WeDrive Solar is ontstaan.
Gaaf. Ja, en dat laatste is natuurlijk ook waar Jeroen nu gebruik van maakt, toch?
Zeker, ja. Ik ben ook door Gert-Jan geenthousiasmeerd. Die zag ik al vaker met zijn speciaal biertjes.
Ja.
Van Buurtbier. En je kent hem, hè?
Shout-out Buurtbier.
Sowieso. En nou ja, goed, die gebruikt het gewoon ook om zijn bier mee te bezorgen. En ja, om van dat soort dingen. Hè? Gewoon voor incidenteel gebruik.
Ja.
En hij zei, joh, ik rij zo goedkoop. En het is gewoon, het is allemaal nieuw en het is goed. En ik wil nooit meer anders. En dat hoorde ik hem al wat langer zeggen. Maar ja, nu was het voor mij ook een moment om op zoek te gaan naar een nieuwe auto-oplossing. Ik heb het maar niet meteen een auto kopen genoemd. Om ook mezelf te dwingen om alternatieven te bedenken voor wat ik altijd deed. Namelijk gewoon een goedkope tweedehands kopen. Ik had ook gewoon een oude Volvo kunnen opkopen. Een Volvo V40 kunnen kopen of zo. Daar kan je ook van alles in kwijt. En het is helemaal niet zo super duur als je, als je er eentje hebt van 200.000 kilometer of meer. Die boven de 10 of 15 jaar oud is. Dan is het allemaal qua aanschaf natuurlijk allemaal helemaal niet duur. Maar ja, je legt ook wel weer een aardige. Je gaat ook wel weer aardig benzine slurpen. En, en je leent het risico dat als er een keer wat stuk is aan zo'n auto. Ja, het zijn wel grote auto's. Zullen de reparaties ook niet goedkoper van worden? Et cetera, et cetera. En ik dacht, ja, dat moet ook gewoon anders kunnen. En ja, ik hou ook wel van. Mijn leven is ook wat veranderd. Ik ben nu vader en ik wil ook wel gewoon probleemloos door het leven gaan. Vind ik ook wel een fijn idee. Dus als er dan gewoon altijd iets is wat gewoon goed onderhouden is, wat niet mijn probleem is als het stuk gaat. Sorry Robin, maar
ik wil het zeggen.
Dat is best wel gewoon een fijn plan. En ook nog, ja, de beschikbaarheid moet ook goed zijn. Nou, dat is ook absoluut in orde. Dus ja, daar ben ik wel gelukkig van. Dus ja, ik zie het meer als een A naar B oplossing dan het hebben van een auto of zo. En ik denk dat steeds meer mensen beginnen te begrijpen. Ik was altijd al geïnteresseerd in autodelen en allerlei ideeën daarachter. Maar er zijn toch allerlei nadelen die je wel, waar je ook rekening mee dient te houden. En dat is natuurlijk dat je, als je bijvoorbeeld op Snapcar een auto neemt, dan moet je vaak een afspraak maken met degene van wie de auto is, om dat ding te gaan ophalen. Je moet goed opletten met schadeformuliertjes, verzekeringen. Dat is tegenwoordig verplicht bijkopen, maar daar wordt het dan wel weer wat duurder van. En er zijn allerlei van dat soort dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, en als je iets te veel drempels gaat worden, dan is het ook niet meer leuk. Dat is iets waar ik ben deelauto's waar je weer tegenaan loopt. Maar het hebben van een auto heeft dus ook zo zijn eigen problematiek. Die ik ook al uitlegde. Dus ja, en dat vind ik dus al tof. Er komen hier een hele aantal dingen goed samen. Op een manier dat ik denk, ja, zo werkt het wel. En dat sprak mij er heel erg aan.
Nee, we proberen ook heel dicht bij die eigen auto-ervaring te blijven. Hè? Dus ja. Ten eerste kijken we heel goed van wat doe je met je eigen auto. Dat moet ook met onze auto kunnen. Dus even een kort ritje natuurlijk. Hè? Dat kun je met elke auto / deelauto doen. Maar even op vakantie naar Spanje of een weekend weg. Dat moet ook kunnen. Qua ruimtelijkheid van die auto. Als je je gezin wil meenemen. En ook qua prijs moet dat aantrekkelijk blijven. Dus niet dat je in één keer de hoofdprijs gaat betalen als je een flink end weg wil of meer kilometers gaat maken.
Ja, precies.
En dat is zeg maar waar we heel dicht, wat we eigenlijk steeds beter willen doen. Hè? En ook uiteraard de beschikbaarheid. Gewoon altijd meerdere auto's beschikbaar in de buurt. Het kan best zijn dat die auto om de hoek een keer bezet is. Maar dan staat er altijd nog een auto ietsje verderop. Ook verschillende type merken, dat je gewoon wat keuze hebt van de ene keer wat compactere auto, de volgende keer wat ruimere auto. Dus daar kijken we heel goed naar. En ook naar de manier van verrekenen. Hè? Dus niet dat je voor elke uurtje op je horloge hoeft te kijken van shit, weer een uur die auto in gebruik. Dus dat het model waarmee je betaalt ook zorgt voor, het is een beetje, het is gewoon wat relaxer. Je hebt gewoon wat vaste maandkosten, net als bij je eigen auto. Ja. En daarbinnen heb je vrij veel ruimte en flexibiliteit hoe je en wanneer je die auto gebruikt. Op die manier proberen we eigenlijk daar vrij dicht bij te blijven. Maar wel met een aanbod wat vervolgens, als je kijkt naar de energietransitie, duurzaamheid echt even 10 jaar vooruit in de tijd zet. Uh-huh. Waarbij je gewoon direct ook deel wordt van die oplossing waar we uiteindelijk met z'n allen heen moeten.
Ja, en komt eigenlijk alle energie die in die auto's gaat, dat is zonne-energie?
Ja.
Van WeDrive Solar. Hence the name, denk ik. Maar komt ook altijd, is dat ook allemaal eigen zonne-energie? Heb je na die 40 panelen er nog 400.000 bij gekocht?
Ja, niet 400.000, maar wel 10.000.
Oh ja.
Dus we hebben op 25 Utrechtse schooldaken hebben 10.000 zonnepanelen liggen.
Oh, wow.
Die zijn goed voor 10 miljoen kilometer per jaar.
Ja.
Daarnaast.
Om eigen zonnepanelen dus.
Ja, ja die zijn voor ons.
En dat is gefinancierd door.
Ja, dat hebben we zelf gefinancierd samen met het Energiefonds.
Oké.
Okay. In Utrecht. En daarnaast kopen we ook nog alle stroom die uit het net komt, kopen we ook als zonne-energie in. Dus feitelijk vergroenen we dubbel, zeg maar. Uh-huh. Dus je kan ervan uitgaan dat je 100% op zon rijdt. En met dat, dat laden en ontladen bieden we ook nog de oplossing in de toekomst voor het moment dat je 's avonds je auto oplaadt en de zon niet schijnt. Dat je ook in de toekomst ervoor gaan zorgen dat je dan ook op zonne-energie je auto laat.
Ja,
want dat is wel slecht.
Ja, want wat je natuurlijk nog wel eens ziet bij de groene energie die je thuis afneemt, is dat heet dan zonne-energie. Maar dat is dan van certificaten van energie die ergens ver weg wordt opgewekt. Die dan dus overblijft. Dus ik weet niet precies hoe dat dan zit. Maar in ieder geval is het niet de energie die je koopt. Het is niet de energie die je gebruikt. En dan kan het dus wel dat je eigenlijk grijze energie aan het gebruiken bent. Maar een certificaat hebt gekocht op zonne-energie elders. Ja, dat is niet helemaal wat je wil. Je wil echt gewoon die directe lijn natuurlijk.
Precies, dat is ook de reden dat we zelf die zonnepanelen hebben neergelegd.
Ja.
Je ontkomt niet helemaal aan die certificaathandel, zeg maar. Dus om zeg maar de stroom die we uit het net halen te vergroenen, hebben wij inderdaad certificaten van Nederlandse zonne-energie.
Ja.
Daarmee weet je dus dat Nederlandse zonprojecten die niet van ons zijn ook nog extra rendabel worden naar de toekomst toe. Dus dat die investering in nieuwe zonne-energie ook weer vrolijk doorgaat.
Ja.
Dat gaat in Nederland ook knoet hard, dus dat is mooi. Daar dragen we dan ook nog extra aan bij. Uh-huh. En inderdaad met die koppeling tussen dat energie slim gebruiken, proberen we die cirkel rond te maken.
Nice. En waar zie jij WeDrive Solar in over 10 jaar? Wil je heel Nederland overnemen?
Nou, of het in heel Nederland gaat gebeuren, weet ik niet. Maar in ieder geval in Utrecht en een aantal andere grote steden zullen wij zeer actief zijn over 10 jaar. Ons doel is om te beginnen om van Utrecht de eerste stad ter wereld te maken die op deze manier volledig kan overstappen naar elektrische deelmobiliteit, die ook dus de energietransitie vooruit helpt. En als ons dat hier gelukt is, gaan we dat zeker kopiëren naar een aantal andere steden.
Ja.
Dat is van het model wat we hier hebben opgebouwd. Dat is best uniek, hè, want er gebeurt wel heel veel op het gebied van autodelen, elektrische autodelen, maar dat het echt op die manier is opgebouwd en ook gewoon de stadbewoner het vertrouwen geeft, ik doe mijn auto weg, ik kan hier voor de rest van mijn stadse leven mee verder. Ja, dat is op deze omvang nooit erg gebeurd.
Nee, dat vind ik ook wel interessant. Ja, we wonen alle drie in dezelfde stad, dus ja, erg mooi. We hebben geen tweede auto nodig, maar wat zijn de smaakjes die je... waar moet de luisteraar, waar kan die aan denken? Wat voor een type abonnementen zijn er?
Nou ja, je zegt we hebben geen tweede auto nodig, wij vervangen meestal de eerste auto.
Oh ja, sorry.
Ja. Even voor de duidelijkheid.
Ja.
Ja. Want corona heeft dat ook nog versneld. Hè? Omdat je auto niet meer dagelijks gebruikt, staat hij eigenlijk steeds vaker stil. En ons aanbod is zich op dit moment dus daaraan aan het verdichten in sommige delen van Utrecht en straks heel Utrecht. Dat je gewoon, ook al heb je meerdere auto's nodig, van ons op aan kan. We hebben zelfs klanten die zijn gezin met twee kinderen die ook inmiddels rijbewijs hebben. Die gaan af en toe tegelijkertijd 4 kanten uit met 4 auto's. Dus dat kan gewoon. Je kan op 1 abonnement kun je 4 auto's tegelijkertijd huren. En allemaal een andere kant uitrijden als je dat zou willen. Dus het heeft ook in die zin nog voordelen voor gezinnen die af en toe meerdere auto's zouden willen gebruiken. Maar onze abonnementen beginnen vanaf €89 per maand. Dus een hele bewuste keuze om niet te laag te zitten. Want wij richten ons echt op de autogebruiker. Dus mensen die gewoon 2, 3, 4 keer per week een auto gebruiken. Vervolgens kun je daarmee 4 dagen per maand volledig rijden voor die €89. En dan komt dan nog een kilometertarief bij van 20 cent voor de Renault en 26 cent voor de Tesla. En dat is inclusief je brandstof. Dus dat zijn echt hele scherpe prijzen. Uh-huh. Er zit ook verzekering, onderhoud, schoonmaken en cetera zit er ook allemaal bij. Maar ook die brandstof. En als je dan nu naar de huidige brandstofkosten kijkt, dan is dat al ruim de helft van dit bedrag. En bij ons kun je met het pasje dat in de auto zit ook overal laden, onderweg. Uiteraard op de vaste standplaats.
Ja.
Dus dat is een beetje waar het begint en dan gaat het vanuit daar naar boven. Ja.
Nice.
Ja, misschien ook wel aardig te vertellen. Wat ik zelf heel cool vind is dat die 4 dagen, dat zijn 4 keer 24 uur. En dat is dan verdeeld, niet helemaal per uur 1 credit, maar wel 24 credits op een dag, geloof ik. En als je 4 dagen koopt, dan koop je dus 4 keer 24, 96 credits. En dus als je overdag dan een keer de auto 3 uurtjes pakt, en de volgende keer pak je hem in de avond 2 uurtjes, en de volgende keer pak je hem een keer een hele dag, dan heb je bij elkaar misschien ook een etmaal of zo. Maar je kan dus echt 4 etmalen. Het is niet zo dat je als je op een dag die auto een paar uur meeneemt, dat dan je dag opgebruikt is.
Ja.
En op die manier heb je best veel aan 4 etmalen, of als je een wat groter abonnement neemt, hè, dat is dan ook wat, dan moet je ook een wat hoger bedrag betalen, 8 etmalen of 12 zelfs. Ja, dan kan je natuurlijk best wel heel erg veel mee doen. Het wordt pas echt belangrijk, vind ik in ieder geval, voor mij, om een hoger abonnement te hebben, of in ieder geval meer etmalen in te kopen, als je een keer een weekje op vakantie gaat. Maar voor de rest van het gebruik, ja, kom je met 4 etmalen, of misschien 8, kom je natuurlijk al echt super ver. Kom je meestal de maand al door.
Ja.
Op die manier.
Klopt.
Dus
ja.
Ik vind die berekening wel heel flexibel. En ook dat je, als je dus reserveert, dat je niet meteen, dat het niet meteen afgerekend wordt, maar dat je ook tot een 2 uurtjes van tevoren kunt zeggen, oh wacht, ik pak hem in het echt op als een uurtje later. En ik breng hem in het echt op als toch een uurtje eerder terug. Dat je dan ook niet meteen erbij bent, weet je? Dat je er meteen al betaald hebt. Dus je kunt het gewoon vrij flexibel nog een beetje wijzigen en zo. Ja, ja. Dat vind ik allemaal wel, wel prettig. En dat zorgt ervoor dat je wel dicht zit bij het. Bij gewoon een. Dat er niet zoveel nadelen meer overblijven van een dergelijk model.
Ja, klopt. Inderdaad.
Ja, er zit behoorlijk veel flexibiliteit in het systeem.
Ja.
Inderdaad, het tijdstip waarop je het gebruikt en de verrekening daarvan. En ook dat je binnen de kwartaal, zeg maar, kun je ook je credits nog hergebruiken. Dus als je in juli weinig rijdt, heb je in augustus tijd extra die je kan gebruiken en andersom. Dus je kan 2 kanten uitrekenen, wordt aan het eind van het kwartaal afgerekend. En vervolgens heb je ook nog de mogelijkheid om inderdaad even 1 maandje up te graden. Dus inderdaad, je gaat op vakantie. Die maand ga ik even upgraden en een maandje daarna gaat hij weer terug naar mij. Dus er zit heel veel flexibiliteit in.
Ja. Slim over nagedacht. Huh. En Jeroen, jij hebt geen soort, hoe zeg je dat nou, duurzaamheidsintentie, toch? Bedoel, je hebt niet, ik doe het voor een betere wereld. Dat was voor jou niet echt de belangrijkste reden om elektrisch te gaan rijden, toch?
Nou, het is een beetje van allebei. Ik heb wel een keer geroepen ook van joh, eigenlijk moet mijn volgende auto wel elektrisch zijn. En toen, maar wel van, ja, ik moet ook weer niet financieel op leeg lopen.
Ja, ja.
Dus ja, ik ben wel iemand die ja, dat is niet zo heel bijzonder, want volgens mij hebben steeds meer mensen dat. Maar ik heb het al wel langer dat ik duurzaamheid echt wel belangrijk vind. Maar zoals de meeste mensen, ja, ga je toch ook wel echt naar je portemonnee kijken. En vaak doe je dat nog wel ietsjes eerder. Ik bedoel, als je een duurzaam product kunt kopen in de supermarkt, wat echt 3 keer zo duur is als het gewone product, wat iets minder duurzaam is, of gewoon helemaal niet duurzaam is, ja, dan kies je toch best vaak nog voor dat gewone product. En in sommige gevallen doe je het niet, maar dan moet het prijsverschil moet wel redelijk zijn.
Ja.
En het liefste zelfs gewoon even duur of goedkoper. En dit is, ja, dit voldoet voor mij aan beide eisen, gelukkig. Ik vind het absoluut wel een plus. En ik vind het ook wel iets, was ook wel iets wat ik ambieerde, elektrisch rijden.
Ja, oké, dus toch wel. Ja.
Ja,
ja, daar komt het mooi samen. Ik heb zelf, 10 jaar geleden zou je er niet aan denken dat zoiets zou bestaan. Dat je dan denkt, dat is bereikbaar voor ons of dat zouden we doen. Het is wel leuk om te zien dat die transitie naar duurzaamheid, die energietransitie waar je het over hebt, dat die er echt aan zit te komen. En iedereen zal op een punt komen waarop die toch verleid wordt om te zeggen, nou ja, dan als het me niet veel meer kost dan de fossiele manier, dan ga ik toch de duurzame manier kiezen. En dat vind ik wel mooi om te zien, dat blijkbaar dat
het gevoel van urgentie, ik weet niet of het bij jou ook zo werkt. De beeldvorming in de media en dergelijke. Het gevoel van urgentie begint echt wel steeds groter te worden. Die 50 graden in Canada en de smeltende gletsjers. Wat je allemaal recent nog leest in de media over dingen die toch wel heel erg lijken op opwarming van de aarde. Hè? Zogenaamd niet bewezen, maar ja, die urgentie. Op het moment dat je een nieuwe auto aan het uitzoeken bent, dan gaat het echt wel door je hoofd heen, hoor, tegenwoordig. In ieder geval bij mij zo. Ik kan niet voor andere mensen praten, maar
ik geloof je. Ik lees natuurlijk zo goed als geen nieuws.
Nee, nou, ik vind dat er op het moment wel veel aandacht is voor de opwarming van de aarde, hoor.
Zeker, zeker. Ja, ik lees het zelf.
Meer dan ooit.
Inhabitable Earth gelezen. Echt een prachtige boek die eigenlijk alle wetenschappen mooi opsomt. Dus iedereen weet dat het zo is. Als je dat gaat ontkennen nu, dan mag ik mij even
zo goed een eerlijke vraag stelt van joh, doe je het niet eigenlijk gewoon voor je portemonnee? Want dat is natuurlijk wel een vraag waar. Dat is natuurlijk wel de reden dat heel veel mensen zich hebben laten verleiden door voor die Model S Tesla's.
Ja.
Ik denk dat 3/4 van de rijders van de Model S helemaal niks gaven op het milieu, maar gewoon een hele snelle, mooi uitgevoerde, luxe auto voor weinig geld konden krijgen.
Ja, ik denk gelijk aan Rob, hè? Jij ook, denk ik.
Naam en toenaam, ja. Ja, mijn oud werkgever was inderdaad een schitterend voorbeeld daarvan.
Ja. Ja,
als er echt iemand niks gaf om welke vorm van
duurzaamheid.
Van duurzaamheid dan ook, dan was hij het wel. Maar ja. Wel in een Tesla rijden.
Ja, ja, ja. Leuk.
Ja.
Hey Robin, hoe zit jij? Want jij bent, je gaf al aan dat je al 20 jaar geleden die zonnepanelen hebt gelegd. Ben jij een principieel iemand die heel erg gericht is op duurzaamheid? Let op de ecologische voetafdruk en dat soort zaken?
Ja, dat kun je wel zeggen. Ik zeg maar, toen ik op de lagere school zat, heb ik een werkstuk geschreven over het Bruegers effect.
Mm-hmm. Dat is welk jaar hebben we dat geleden.
We hebben het zeg maar over begin jaren 80.
Oké, okay, ik was er nog niet.
Nee, precies. Tot op de dag van vandaag is dat dat wordt zeg maar een steeds enger werkstuk.
Ja.
In die zin dat alles wat daarin staat uitkomt, zeg maar. En dat is zeg maar de urgentie van die je benoemd hebt, van het moet dit decennium gebeuren, anders is het anders zijn we fucked, zeg maar.
Ja.
En ik zet er mij wat zwaarder aan, maar dat is wel een beetje wat de wetenschap nu concludeert. En met dit soort uitwassen zoals wat er nu in de zuidwestkust van Amerika gebeurt, die horen volledig in dat beeld, zeg maar. En sterker nog, die gaan al over dat beeld heen. Die gaan al verder dan dat beeld. Dus ja, we're running out of time, zeg maar. Echt. En heel hard.
Ja. Dus je zou ook blij zijn geweest met die Urgenda-uitspraak van die rechtszaak tegen Shell, bedoel ik.
Oh ja, nee, mijn kinderen waren ook mede-eisers daarin.
Oh, kijk, wat gaaf.
Dat is de Milieudefensie, ja. Ja.
Nou, het geinige is dat ik heb zelf ook eens ooit eens op de, maar niet op de basisschool, maar op de middelbare school, er een stukje zo'n, ja, ik weet niet hoe je zoiets noemt, een opstel of een
profielwerkstuk.
Een werkstuk. Nee, profielwerkstuk hadden we.
Bestond nog niet. Nee.
Nee hoor. Nee, een werkstuk.
Dat verraadt mijn leeftijd, denk ik.
Ja, precies. Nee, maar dat ging. Mijn stelling was dat mensen pas duurzame keuzes gaan maken. Toen heet het volgens mij niet duurzaam en milieubewust. Milieubewust gingen worden als het financieel ook haalbaar was. Dus dat gewoon. Dat alleen maar als er een financiële druk zou zijn, dat mensen op grote schaal milieubewust zouden gaan worden. Nou. Dat is ook wel gebleken, denk ik. En ik hoop dat het steeds meer, en dat lijkt er ook op, maar ik hoop dat het steeds vaker samen gaat komen. Dat mensen ook niet, dat mensen om meerdere redenen dan alleen maar het morele besef dat je het zou moeten doen, duurzame keuze gaan maken.
Nee, maar we zijn inmiddels toegekomen aan de volgende fase. En dit is de spannendste fase, zeg maar. En dat is dat, kijk, duurzame energie is al goedkoper dan fossiel. En dus zon, wind op zee al, wind op land ook. Is zonder subsidie al goedkoper dan fossiel. Maar de belangen van de fossiele industrie zijn dusdanig groot dat ze ons verslaafd houden aan hun brandstoffen. En dat doen ze zeer effectief. Door een hele geraffineerde lobby. Hè. De klimaatplannen van Biden worden, as we speak, gedownlobbied door Exxon. Twee weken geleden was dat in het nieuws. En we weten dat Exxon dat in het verleden heeft gedaan, maar ze gaan gewoon keihard door. De andere oliejongens zijn daar echt niet veel beter in. Wat er in Brussel gelobbyd wordt, dat weten we ook allemaal. En dat moet nu afgelopen zijn. Maar dat is inderdaad deels pas afgelopen als wij stoppen met tanken. Hè? Ik ben daar zelf 10 jaar geleden mee gestopt. En dat is echt heerlijk, hè? Om gewoon langs die benzinepompen te rijden en te zwaaien van al jullie ellende die jullie veroorzaken op de aarde heb ik niet meer nodig. En nu de rest nog. En die rest gaat heel hard. Hè. De groei van elektrisch rijden is de snelste groei ooit in een nieuwe technologie.
Ja.
Groeit van auto's. En de kunst is nu zeg maar, om veel mensen daar zo snel mogelijk heen te brengen. En met WeLife Solar proberen we daar ook dus een bijdrage aan te leveren. Door gewoon elektrisch rijden gewoon echt veel lager, drempeliger toegankelijk te maken.
En hoe zie je dan de verhalen over dat het produceren van elektrische auto's zo vervuilend is? Accu's? Die niet recyclebaar zijn, grondstoffen, energie die erin gaat om de accu's te maken, dat soort dingen. Is dat een lobbyverhaal? Of?
Dat is 100% lobbyverhaal, ja, absoluut. Ja, het is net als die dokter in die witte jas die zegt dat roken heel gezond voor je is.
Okay.
En zo moet je, nee, maar ik zet hem ook zo neer, want zo moet je het dus ook echt zien.
Zo, dat gevoel heb ik erbij, maar ik kan het niet hard maken. Ik heb geen idee. Ik bereken dat zelf allemaal niet.
Je moet dus ook niet, zeg maar, in die zin niet volgen wat er in de krant staat, behalve als er een wetenschapper wordt geïnterviewd. Die credible is. Hè? Dus bijvoorbeeld een Auke Hoekstra van de TU Delft.
Ja.
Of TU Eindhoven. Die debunkt elk artikel op dit moment vooral in Engeland en Duitsland, waar op dit moment de elektrische auto aan het doorbreken is. En alle fossiele belangen en alle staten zijn. Nou, dit was niet de bedoeling dat het nu al zo snel zou groeien. Jawel, het gaat wel gebeuren. En er staat dus het ene na het andere artikel in de Duitse bladen en de Duitse kampioen, zeg maar, de Duitse ANWB. Over dat elektrisch rijden helemaal niet milieuvriendelijker is. Nee, stop, help. Nou, dus, ja. En het is allemaal, artikelen vanuit het belang geschreven. Ja. Die één op één fossiele belangen ondermijnen. En inmiddels weten we dat de complete lifecycle analysis en de complete batterijproductie, met uiteraard nog wel beperkingen die beter moeten worden, dat kobalt moet er echt snel uit. Sterker nog, ik heb al 30 Tesla's rondrijden waar geen molecuul kobalt meer in zit. Dus die verhalen over dat het eraan komt, ze zijn er al, je kan ze gewoon kopen. Weet je, dus ja, er zullen zeker nog verbeterpunten nodig zijn. Maar ook zonder die verbeterpunten is het al beter.
Ja. Ja.
Weet je, zelfs al koop je een elektrische auto met kobalt erin en laat je die alleen maar met de meest vieze fossiele energie op, dan nog is die schoner
exact.
Dan een fossiele auto.
Ja,
ja, nou, ik heb wel voor mezelf wel een keer afgevraagd van wat is nou uiteindelijk beter om een auto van 2.500 kilo, een Tesla Model S dus, hè, dat was toen die gedachtegang, om die te rijden met 700 pk en ludicrous mode en weet ik wat. 700 pk Model S van 2500 kilo. Is dat nou echt, kan het nou onder de streep beter voor het milieu zijn dan een Fiat Pandaatje met een 860 kilowattje?
Ja, absoluut. En weet je waarom dat is? Omdat het dus niet alleen een betere technologie is qua duurzaamheid, maar het is een inherent betere automotive technologie. Mm-hmm. Een elektromotor verbruikt gewoon maar 1/5 van de energie van een fossiele auto. Hè? Dus als ik zeg maar met 200 km per uur dat pandaatje inhaal, verbruik ik de helft minder energie dan die panda. Ook al is mijn auto twee keer zo zwaar en ga ik twee keer zo hard.
Huh. Ik vind het wel een moeilijke gedachtenkronkel.
En dat komt omdat die panda, die verbrandt die fossiele energie en dan gaat dus vervolgens 80-90% verdwijnt als warmte de auto uit.
Ja.
Ja.
Terwijl bij mijn auto, bij die elektrische auto, gaat gewoon 90% de motor in. En dan heb je nog een beetje 10% warmte door wrijving en dergelijke.
Oh ja.
En dit onderschat, weet je, dus als ik, zeg maar, ik, toen ik de Tesla had, ben ik regelmatig ook voor mijn werk naar Duitsland gegaan. En dan kom je af en toe in een wedstrijdje met een dikke BMW of een dikke Mercedes. Dan zeg ik, nou oké, laat ik maar even zien wat mijn auto kan. En dan ga je allebei zeg maar meer dan 200 km per uur op de snelweg.
Ja.
Maar dan weet ik dus dat hij gewoon 5-6 keer zoveel energie aan het verbranden is als ik.
Ja.
En waarschijnlijk nog meer omdat zijn weerstand ook nog eens 2-3 keer zo hoog is als die van mij. Want die Tesla's zijn extreem zuinig gebouwd.
Ja. Ja.
Weet je, en vergeet het is echt het ledlampje ten opzichte van die gloeilamp. Zo moet je het zien.
Ja. Ja, okay.
Zo'n sprong maak je.
Ja, dat is,
niet een klein beetje zuiniger, dat is echt heel veel zuiniger.
Ja. Ja.
Of je nou een 800 lumen ledlampje erin draait of een 40 watt gewoon 40 volt lampje, dat verschil.
Ja.
Ja. Ja.
En er komt nog één ding, en er komen nog best wel veel dingen bij. Want dan heb je het alleen nog maar over de energieverbruiker van die auto's. Dan heb je het nog niet eens gehad over de energie die het kost om die benzine in jouw auto te krijgen.
Ja, precies. Ja.
Ik kan mijn auto 500 kilometer laten rijden elektrisch op de energie die het kost om die benzine te maken. Voor 500 kilometer.
Op één, drie. Ja.
Snap je?
Ja.
Dus alleen al dat stukje. Dus weet je, als die zonnepanelen hier op mijn dak staan te produceren of die windmolens staan te draaien, dan gaat die stroom, hup, mijn auto in.
Ik snap hem, ja.
Heel klein beetje transportverlies. Van die olie moet eerst benzine gemaakt worden, moet geraffineerd worden. Je wil niet weten wat daar alleen al bij vrijkomt. De methaanlekken op dit moment zijn een van de grootste bronnen van broeikasgassen. Dat is allemaal uit de olieindustrie. Vervolgens moet die olie in een tankwagen, of eerst in een tanker naar een haven worden gebracht. Vervolgens in een tankauto naar de benzinepomp worden gebracht. Je wil niet weten hoeveel shit in dat hele proces zit, wat je nog niet eens hebt meegerekend.
Ja.
Weet je, en daar hebben we het allemaal niet over. En dan maar roepen dat die elektrische auto misschien ook niet helemaal schoon is.
Ja, grappig.
Ja.
Stop in godsnaam. Want die elektrische auto, die wordt dus vervolgens, en dat is waar wij mee zijn, onderdeel van de oplossing. Want als je die batterij, als die auto dus, zeg maar, die auto wordt zeg maar 2-3 uur per dag gebruikt als auto. Uh-huh. Dan ben je erin aan het rijden en de rest van de dag staat die stil. Dat is bij deelauto's, hè? Bij privéauto's is dat nog is maar 1-2 uur per dag. En vervolgens als je die autobatterij vervolgens gaat inzetten in het energiesysteem als oplossing, als buffer.
Ja.
Dan kunnen die fossiele centrales die nu nog aan moeten omdat wij 's nachts geen zon en soms geen wind hebben, kunnen uit.
Als ik het goed begrepen heb, zijn netwerken van elektriciteit, die kunnen niet, er is een bepaalde hoeveelheid die ze kunnen verdragen, hè? Ze zijn een keer vol. Maar ze kunnen ook niet te leeg zijn, dan heb je ook een probleem. Dan kunnen die netwerken ook niet aan. Dus dan moet je op een gegeven moment, als het netwerken te leeg zouden raken, hè, omdat er alleen maar, omdat je afhankelijk bent van zonne-energie, die toevallig staat de zon niet aan op dat moment, even plat te zeggen, dan moet je dat netwerk gaan opladen met energie, die dan vaak weer opgewerkt wordt door gascentrales aan te zetten. Toch? Dat is een beetje het idee erachter.
Ja, wij denken allemaal dat het netwerk een batterij is. Hè? Dus je levert stroom terug en dan haal je er s'avonds weer uit. Maar zo werkt het
niet. Meer een rivier eigenlijk, hè?
Nee, ook dat niet. Het is gewoon een continu in balans. Dus de hoeveelheid productie en afname zijn altijd precies evenveel. Dus als jouw zonnepanelen beginnen te produceren, dan moet de gas- en kolencentrale moet naar beneden.
Ja.
Als je zonnepanelen weer teruglopen, dan moet die gas- en kolencentrales moeten weer up. En dat is de balans in het energiesysteem. Die is altijd in perfecte balans. Dat betekent dus dat 's avonds, als de zon niet schijnt en de wind niet waait, draait heel Nederland gewoon op fossiele centrales. Punt. Er is geen graantje duurzame energie meer op dat moment. Ja, misschien wat waterkracht of biomassa. Maar alle zon en wind is er niet. Behalve als het 's avonds waait, dan wel. Dan heb je gewoon windenergie van de Noordzee of van het land. Als dat er niet is, als het een windstille dag is en de zon is onder, dan draait heel Nederland gewoon op fossiel en nog een beetje kernenergie. En dat probleem lossen we op met opslag.
Ja.
En daarvoor kun je batterijen heel goed gebruiken. Die zijn een perfecte oplossing voor de korte termijn opslag, voor de dagcyclus, zeg maar. Dus overdag hebben we al die autobatterijen volgeladen en 's avonds geven we weer een beetje terug. 's Nachts gaat nog een keer de wind waaien, laden we ze weer vol. 'S Ochtends geven we weer een stukje stroom terug.
Maar even een lekenvraag. Stel je auto is, zit vol.
Ja.
En het energienetwerk heeft de stroom nodig.
Ja.
Kom je de volgende ochtend aan, is je auto leeg?
Nee, want dat is zeg maar wat we met die deelauto's doen. Als jij een auto hebt gereserveerd en je gaat bijvoorbeeld 200 kilometer rijden, dan zit er gewoon 250 kilometer in jouw auto op dat tijdstip dat jij vertrekt. En wij koppelen dus de informatie van reserveringen aan ons oplaadsysteem.
Wow.
Dus jij treft altijd een volle auto voor jouw vertrek. Maar dat betekent niet dat we in de uren voor jouw vertrek al 10 keer die auto hebben geladen en ontladen, om te zorgen dat we zo maximaal mogelijk duurzame energie beschikbaar hebben gemaakt in het energiesysteem. Daar merk je helemaal niks van als klant, want jij doet gewoon die auto, gaat gewoon rijden. Maar wij hebben die batterij maximaal uitgenut in de periode tot jouw reservering.
Gaat zo'n accu daar harder van achteruit dan wanneer die gewoon alleen maar gebruikt wordt voor opladen en rijden?
Daar is veel onderzoek naar gedaan en dan blijkt hoe nieuwer de accu, hoe beter hiermee om kan gaan. En eigenlijk zie je zeg maar, dat de meest recente accu-technologie, die kan zoveel cycli, zeg maar, van laden en ontladen, dat die eigenlijk de auto al overleeft. Dat is zeg maar de 1 million mile battery. Misschien wel wat van gehoord, Tesla is daarmee begonnen. Uh-huh. Ook andere autofabrikanten komen nu met de 1 million mile battery. Dat is dus een batterij die kan 1 million mile rijden. 1,5 miljoen kilometer. De meeste auto's halen dat niet. Hè? Die zijn gewoon uit elkaar gezakt voordat die op 500.000 kilometer staat. Met een elektrische auto gaat het waarschijnlijk iets verder komen, omdat die motor ook gewoon 1 miljoen kilometer mee kan.
Ja.
Maar dat betekent dus dat er een batterij in die auto zit die auto gaat overleven. Dat betekent dus dat je ook gewoon kan gaan laden en ontladen zonder dat de eigenaar van die auto daar iets van gaat merken. En zonder dat het ook een waarde-impact heeft op de auto.
Ja, precies. Want dat is natuurlijk wel vervelend als je erachter komt dat, dat mensen zijn heel egoïstisch natuurlijk in die dingen. Mijn auto, ja, hallo, ga lekker de auto van de buurman gebruiken om jouw energienetwerk te onderhouden.
Ja.
Mijn auto moet je daar niet voor hebben, dat wil ik niet. Behalve als het zo is dat het helemaal geen beperkende factor meer is op je accu.
Ja.
Dan pas ga je daar oké mee zijn.
Ja, nou ik ga je vertellen, die egoïstische mensen die zullen allemaal dit systeem intekenen. Want dit is ook geld waard, hè? Als jij je batterij beschikbaar stelt voor het balanceren van het systeem, ja, dan hoeft die kolencentrale niet aan. Oftewel, het geld dat daarmee uitgespaard wordt, gaat voor een deel naar jou. Want jij hebt je autobatterij beschikbaar gesteld en bent stroomleverancier gewoon. Alsjeblieft. Ja. En onderschat ook niet wat er gebeurt, hè. Je ziet dat nu al in het energiesysteem. Op een dag kunnen de energieprijzen zo 10 tot 15 cent uit elkaar lopen. Hè? Dus overdag komt er een piek zonne-energie voorbij. Is de stroom 2 cent waard. S'avonds is die er niet. Hè? Is die stroom in één keer 10 cent waard. Dan heb je 8 cent verschil. S'nachts gaat de wind een keer flink waaien. Is de stroom min 5 cent waard. Oftewel 15 cent verschil tussen de prijs van stroom in één etmaal. Is al een paar keer voorgekomen in Nederland. En dat gaat in de toekomst alleen maar meer voorkomen. Dat we alleen maar meer zon en meer. Elke dag wordt er ergens een windmolentje opgeleverd. En elke dag worden er duizenden zonnepanelen opgeleverd. Dus die extreme in prijs nemen alleen maar toe. Ik zit er naar een batterijtje en denk van nou wacht even. Min 3, ja laat mijn auto nu helemaal vol. Plus 10, ja ik lever stroom. 13 cent verdiend per kilowattuur. Min 1, ja laat maar vol. Plus 8, ja ontlaad maar. Nou voel je hem, dit is gewoon handel. Een soort van aandelenhandel.
Ik vind speakers die allemaal lekker gaan nerden op dit soort dingen. Ja. Soort daytraden op de energiemarkt.
Wij doen dit vandaag al. Hè?
Wow.
Ja.
Wij laden onze auto's al, en dat heet dan APX gestuurd. Hè? APX is die stroommarkt. Wij laden een deel van onze deelauto's al APX gestuurd op. Dus die auto komt terug. Wanneer is de volgende reservering? Even wachten hoor. Nu nog niet laden. Nog even wachten. Ja, laden. Nu. Maximaal vermogen. Stoppen even weer. Even weer 2 uurtjes wachten. Ja, nu weer laden. Nou, en dit spel, zeg maar. En dan met al onze auto's gericht op duurzame energie. Dat is de toekomst.
Heel gaaf.
Ja. Dus in werkelijkheid zijn jullie gewoon de traders van de toekomst met 12 van die schermen voor je neus.
Ja, nou, dat hebben we wel even uitbesteed hoor. Want dat is weer een ander vak. Ja, dat... Maar daar komt het wel op neer. Ja.
Ja, je hebt ook van die energietraders in het centrum van Amsterdam. Hè? Van die bedrijven die daar helemaal in gespecialiseerd zijn.
Ja, maar je hebt ze ook in België hoor. Die kan het veel beter.
Oh ja.
Ja. Ja, het hoeft niet alleen maar in Amsterdam te
zijn. Je hebt wel van die bedrijven die daarin handelen, weet ik. Maar die verdacht ik er altijd van. Dat ze zich gewoon bezig hielden met olievaten en CO2-certificaten. En verder en eigenlijk niet echt een doelstelling hadden om de energiewereld te verbeteren. Zeg maar. Behalve dan in hun eigen portemonnee.
Ja, nee, maar kijk, er is niks mis met handelaren die hier aan gaan verdienen. Hè? Want wat je nu ziet is dat dit heel snel het opschuiven is. Hè? Dus inderdaad, die kolencentrales die moeten nu CO2 gaan betalen. Dus vandaar dat onze energierekening sinds 1 juli duurder is geworden. En het weer lucratiever geworden is om gewoon zelf je eigen zonnepanelen op je dak te leggen.
Ah.
Maar die mensen die daar heel druk mee waren, die zijn inmiddels in de handel van... ook gewoon die duurzame energie gaan zitten. Want ook daar beginnen de marges enorm op te lopen. Met dank aan die hogere CO2-prijzen. Dus ja, staat die expertise. Reden,
de benzineprijs is natuurlijk ook... of de olieprijs is natuurlijk ook echt door het dak gegaan. En het verhaal wat je in de media daarover leest... is natuurlijk het verhaal van vraag en aanbod. Afspraken van de OPEC en weet ik veel wat. En vraag, in dit geval volgens mij vraag gestuurd, omdat de economie weer heel erg aantrekt. Wereldbevolkingsgroei. En daar wordt dan, door al dat soort dingen, wordt dan de olieprijs hoger. Er zit toch ook wel een verband tussen de olieprijs en de elektraprijs?
Ja, er zit wel iets verband hoor. Maar dat zit vooral in de gasprijs, zeg maar, zit daar een koppeling.
Ja.
Maar op dit moment is, voor zover ik het begrijp, de sterkste stijging van de consumenten elektriciteitsprijs, zeg maar. Wordt veroorzaakt omdat de CO2-beprijzing, zeg maar, wat je moet betalen als CO2-heffing, die markt begint eindelijk te werken. Dus die prijs begint nu reëel te worden ten opzichte van wat die feitelijk zou moeten kosten. En dat betekent dat je in je kilowattuurprijs nu het effect zit, zeg maar, van dat die gascentrale aan moet.
Ja, dus bedrijven die energie opwekken, die moeten betalen voor de CO2 die ze produceren per kiloton of zo. Ja, oké, helder. En dat wordt duurder.
Yes.
Ja, moeten we, Thijs, hoe zitten we qua de tijd inmiddels?
Ja, uit de tijd, maar nee, we lopen goed. Hoe gaan we dat afronden, zat ik even te denken. Een leuke vraag voor de luisteraar, dat die geprikkeld raakt. Want ik merk dat ik ook wel een beetje geprikkeld raak, met name vanuit het motief. Hè? Dus de iets goed doen voor de wereld. En je bent de gloeilamp versus de ledlampen vergelijking. Wat kun je de mensen die luisteren meegeven? Die bijvoorbeeld in de situatie zitten zoals Jeroen en ik met een oud barrel. En toch een beetje zo'n twijfel van we weten dat het zou moeten. Maar we zijn er nog niet overgehaald. Kun je nog een laatste push doen?
Nou, kijk, ik denk zeg maar dat deels is het financieel. Hè, dus kijk echt, maak je dat Excelletje. Zet inderdaad daar gewoon onze kosten eens naast. Van wat je autobehoefte is en wat je daar dan bij ons voor betaalt. Mocht daar nog verschil tussen zitten, zeg maar, laat dan in godsnaam meespelen, zeg maar, dat die CO2 die je uitstoot, hè,
uh-huh,
met je kinderen achterin, want het gaat uiteindelijk om de kinderen,
ja,
die blijft 1000 jaar in de lucht. Dus elke CO2 gram die je uitstoot, zit de komende generaties in de lucht en gaat daar niet zo makkelijk meer uit. En de impact van die CO2, zeg maar, die is inmiddels al dusdanig heftig dat zeg maar, gevaarlijke klimaatverandering op dit moment al op meerdere plekken op aarde aan het optreden is. En wij wonen godzijdank in een gemiddelde klimaatzone, hè, waardoor we de klap hier altijd wat minder. Het wordt hier geen 50 graden,
nee,
maar die 40 graden hebben we vorig jaar al meegemaakt. En wat dat voor een effect heeft op ons kikkerlandje. Wat we wel gaan meemaken is inderdaad gewoon gewoon overvloedige regen, zeg maar. Weet je, Leersum 2 weken geleden. Dat is ook een wake-up call van Nederland, want dat soort extreem weer, dat was gelukkig in Leersum, maar niet in Utrecht, laat ik het maar even zo zeggen. Want er waren wel echt doden gevallen. Dat scheelt hemelsbreed 10 kilometer. Dus besef wat er gaande is en wat voor een impact dat gaat hebben op ons al en zeker het leven van onze kinderen. Die gaan gewoon echt een onveilige wereld van ons overnemen. En is dat misschien met 1-2 tientjes per maand of iets meer waard? Hè?
Ja.
Besef dat die oude barrel, het is een prachtig nostalgisch ding, maar sta stil bij wat er uit die uitlaat komt. Hè? En ook al is dat maar een fractie van wat we wereldwijd met elkaar doen, het ontneemt, zeg maar, de fossiele jongens het argument wat ze hebben tegen die rechtszaak. Ja, al mijn klanten, die blijven maar komen bij die pomp. Nee, we komen niet meer. Het is afgelopen. Liever vandaag dan morgen. En dit is het begin van het einde. En dat einde moet dit decennium plaatsvinden. En ik kan dat niet nogmaals benadrukken. Want dan hebben we nog een kans met z'n allen. En dan gaan onze kinderen krijgen. Anders worden wij geen opa's en oma's. En besef het, hè, wat ik zeg. Weet je, die beweging is nu nog relatief klein. Maar de Greta-generatie, noem ik het maar even, die is er bewust van wat er aan de hand is. Hè. Die zal al 2 keer gaan nadenken over of ze kinderen gaan krijgen. En dat klinkt heel erg doendenkerig, maar het is een reële gedachte. En niet reëel omdat we allemaal met elkaar in een donker zwart boek zitten te lezen. Nee, maar omdat de wetenschappers die de klimaatakkoorden hebben bedacht zich op dit moment wild schrikken van wat er wereldwijd echt gebeurt. He, dus de wetenschappers die hebben gezegd van let op, het moet binnen die 1,5 graden blijven, die schrikken nu. En dat vonden wij de klimaatdramas.
Ja.
En dus... Maar je kan nu het verschil maken. Over 5 jaar heeft het geen zin meer. Ja, dat is mijn oproep.
Dankjewel voor deze mooie oproep.
Jij wou een uitsmijter? Nou, die is al binnen.
Hè? Zeker. Jeroen, wil jij hem afsluiten?
Nee, doe jij het maar.
Oké, top. Pak ik hem op. Robin, hartelijk dank. Het heeft mij in ieder geval erg geprikkeld. En ik ga nog eens een keer, als ik van Jeroen het Excelletje terugkrijg, het even goed naast elkaar zetten. Want ik heb ook een paar weken terug een kleine botsing gehad. Lieve luisteraars, duimpje omhoog, sterretjes op 5. Abonneer je op de nieuwsbrief. Tel het aan je schoonmaker of aan je baas. Dan zien we jou de volgende keer. Of dan hoor je ons de volgende keer weer.